Beste gemeenteleden en anderen die meekijken of meeluisteren, hartelijk welkom op deze meditatieavond. Aan het orgel zit Rens de Winter en we gaan luisteren naar een meditatie met het thema Een sterke held naar aanleiding van Psalm 25. De organist gaat nu eerst Psalm 25 vers 1 spelen. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamt en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt die u wachtte. Dek nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout veracht. Psalm 25 vers 1. Ik lees voor u Psalm 25. Daar staat boven gebed om bescherming en vergeving. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw paden bekend, uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, in uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijne naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht en hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zou hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. In de Noord-Italiaanse stad Florence staat het marmeren Davidbeeld van Michelangelo, een beroemd kunstenaar uit de 15e eeuw. Het beeld is inderdaad wereldberoemd. Je kunt het nog steeds bewonderen in een museum. Het is maar liefst 4 meter hoog. Indrukwekkend als je ervoor staat. David is afgebeeld als een Romeinse jongen met een slinger zo over zijn schouder. Krijgshaftig, fier. De slinger duidt op de geschiedenis van Goliath, dat zal duidelijk zijn. David is ook dus een onderwerp uit de Bijbel, maar het ging de kunstenaar hier om het zo mooi mogelijk te maken. Het moest vooral gaan om de mens David. Het Davidbeeld, 4 meter hoog. Groter dus dan de reus Goliath, want die was ook erg groot met ruim 3 meter. En dat is bewust gedaan. Alle lichaamsafmetingen zijn in verhouding afgebeeld in dat marmeren beeld. Je ziet de aderen en de spieren lopen. David, fier als een held, een vrijheidsheld. En zo zagen de inwoners van Florence ook dit beeld en deze David. Als stadstaat vochten zij vele oorlogen tegen andere steden. En zij wonnen altijd. Net als David tegen Goliath. En daarom was David hun mascotte, hun voorbeeld, hun held. Het werd een symbool van de vrijheid, dit beeld. David. Maar deze David is niet de David van de Bijbel. Zeker, we moeten ons David niet voorstellen als een wat broze, kleine, roodharige herdersjongen. Hij moet sterk en onverschrokken geweest zijn. Hij versloeg beren en leeuwen om de kudde te bewaken, zijn kudde schapen. En hij probeerde niet voor niets de wapenrusting van Saul aan te trekken. En we weten van koning Saul dat hij groot was. Dus zo klein is David ook weer niet geweest. Maar toch is de David van deze kunstenaar Michelangelo niet de David in de Bijbel. Niet de David die we in de psalmen tegenkomen. Niet de David die ook in gevecht ging met Goliath. Wij nemen de geschiedenis van David en Goliath als achtergrond. En we zien het voor ons. Op 2 bergen zien we 2 legers staan en in het midden in het dal, het eikendal, zien we 2 mensen. Die grote Goliath en David. Psalm 25 neem ik als uitgangspunt, maar ik had vele andere keuzes kunnen maken uit de psalmen van David. Psalm 25 begint als volgt. In het eerste vers laat David gelijk horen dat hij zijn hoop stelt op de enig ware God. Dat deed hij in zijn leven. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. En David bidt. En de kanttekeningen geven hieraan bij dit vers: hartgrondig verlang ik naar u. Dat was niet zomaar bidden, hartgrondig bidden. Hij verlangt naar hulp. En als je Gods hulp nodig hebt, als je in nood bent, dan is het gebed het sterkste wapen. Luther noemt dat ergens het zwaarste geschut van een christen, bidden. Hij bidt eigenlijk: u bent de enige waarop ik mijn hoop stel. Hij pleit op Gods barmhartigheid en op zijn goedheid. De vijanden van David zullen toch niet van vreugde opspringen over mij, zo klinkt het. De Goliaths of de Filistijnen, alleen van God verwacht David het. En dan is het niet die fiere held. Nee, hij heeft Gods hulp nodig. Hij weet zich zwak. Hij weet zich afhankelijk. En daarom het gebed tot God, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Maar ook, mijn God, op u vertrouw ik, zo horen we. Laat mij niet beschaamd worden. David roept Gods hulp in de geloofsverwachting dat de Heere hem kan en ook wil en zal helpen. Daar twijfelt hij niet aan. Maar dan ook alleen maar alle hulp van de Heere verwachten. Dat hoort wel bij elkaar. Calvijn zegt dan op zo'n moment, niets is meer in tegenspraak met het ware en oprechte aanroepen van God, om dan toch tegelijkertijd twijfelend rond te kijken of er ook van de zijde van de wereld hulp te verwachten is. Nee, op de Heere vertrouwen moet het geheel zijn, dat hoort bij elkaar. En ook dus in de verwachting dat de Heere zal helpen. Inmiddels zien we wel dat deze David een andere is daar dan dat beeld afgebeeld in Florence, nietwaar? Maar er staan nog veel meer smeekbeden in Psalm 25. Wij zien in gedachten nog steeds die twee legers tegenover elkaar staan. En in het dal David en Goliath. En dan hoor ik David zeggen, ook wellicht in andere omstandigheden van zijn leven, dat mijn vijand nu nooit van vreugde op mij opspringt die u wachtte. Of de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit de boze netten. Of laat uw hand in tegenspoede Israël verlossing zenden. Hoort u, David doet een beroep op Gods trouw en barmhartigheden. God zal toch niet toestaan dat Goliath en de Filistijnen Israël zullen verslaan? Israël is toch Gods volk? Wij horen hier dat David het nochtans van het geloof beleeft. Ik zou vele teksten uit de psalmen van David kunnen aanhalen waarin we David in het hart kijken, zijn smekingen, maar in die smekingen ook zijn geloof in de God die hij dient. Hoort u maar, Psalm 27. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstaan, zo vertrouw ik hierop. En waarop dan, David? Vers 5 van Psalm 27. Want hij, de God van Israël, versteekt, verbergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij zal mij verbergen in zijn tent en op een rots verhogen uit de lent. Dat is nu het nochtans van het geloof. U kent vast wel de geschiedenis van David in Ziklag. Hij had de vrouwen en de kinderen van zijn leger achtergelaten. En met de strijdbare mannen was hij de vijand achterna gegaan. En dan komt hij terug. En dan had de vijand al de vrouwen en al de kinderen alles meegevoerd, weggevoerd. De mannen van David worden dan heel boos en staan David zelfs uit het leven. De eerste stenen worden wel geraapt om te gaan gooien. En dan staat er in 1 Samuel 30 dit, een kort zinnetje. Toen sterkte David zich in de Heere zijn God. De Heere is mijn steenrots, mijn burcht, mijn helper. Iedereen en alles wordt weer rustig. Alles komt goed. De Heere doet immers nooit half werk. Hoe gaat dat nu in de geschiedenis van Goliath? Terug naar dat eikendal bij Socho en Azeka. Twee legers tegenover elkaar. In de tussenruimte een honende, brallende reus Goliath. Een wandelend fort, zo hoorden we jaren geleden in een preek van Dominicanus. Een wandelend fort. Hij zou eens even hebben laten zien dat hij de machtigste is. Niemand kan deze reus immers verslaan. Iedere dag, en dat doet hij al 40 dagen, daagt hij Israël uit. 'S morgens en 's avonds. Wapendragen loopt voorop. Maar niemand durft het tegen hem op te nemen. Wie zou ook niet bang worden van zo'n reus? Ik zie David daar in de tent van Saul staan. Hij krijgt Sauls wapenrusting aan. Ja, dan lijkt hij wel een beetje op die held uit Florence. Krachtig, fier. Maar het gaat allemaal weer uit, dat harnas en die wapens. Nee, er blijft maar eigenlijk één wapen over. Het geloof in zijn God. Die nooit beschaamt die op hem hopen. En zo staat het ook in 1 Samuel 17, vers 37, als hij tegen Saul zegt: de Heere die mij uit de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Hoe vaak is dat nou niet gebleken in de geschiedenis van Israël? De Heer is in het midden van u, een held met een hoofdletter die verlossen kan. Zo staat het ook in Zefanja 3. Hier horen we de grondtonen van Davids geloof. Ik ben onmachtig, ik ben zwak, ik ben niet bestand tegen Goliath. Het lijkt onmogelijk, maar met Gods hulp is niets meer onmogelijk. Dan kan het. Die God was gehoond door die heidense man Goliath. Dat had hij gehoord. Dat was het diepste motief om met hem te gaan strijden. Het ging om Gods naam, om zijn eer. Zo ziet Goliath die jonge man op zich afkomen, gewoon in zijn herdersplunje. Ziet hij dat nou goed? Die man lijkt onbewapend te zijn. Een herderstaf, een slinger. Ze nemen hem toch wel serieus, hè? Dat lees je haast uit die woorden zo in de Bijbel. Hij voelt zich eigenlijk beledigd, want hij wil een echt gevecht met echte wapens. Ik ben toch geen hond dat je naar mij toekomt met stokken? Zo gaat hij tekeer tegen David. Hij vervloekt hem. Hij zal David een vreselijke dood gaan bezorgen. Maar hoor dan wat David zegt. Gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van Israël, die gij gehoond hebt. Hij pleit hier op de naam van de Heere. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de strijd, de krijg, de strijd is des Heeren. Die zal u lieden in onze hand geven. Zo staat het in 1 Samuel 17. Vers 45 tot 47. En zo gaat David als eenvoudige herdersjongen Goliath tegemoet. Voor het oog natuurlijk een totaal ongelijke strijd. Dit is een strijdwijze waar de inwoners van Florence en Michelangelo niet aan gedacht hebben. En helaas ook niet kenden. Dit is niet de sterke David die de vijanden versloeg, maar het is maar een zwak mens die in zijn hart bidt: Heere, laat het nou gaan om uw naam en om uw eer. En zo, in het geloof velt David de onverslaanbaar geachte Goliath. Dat is natuurlijk een heel andere David. De echte David die zich gaat inspannen in afhankelijkheid, maar een levende hoop had tot God. Je hoort hem als het ware al zingen uit Psalm 18, ook een psalm van hem: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Het ware geloof gelooft onvoorwaardelijk in God en steunt op God door het onmogelijke heen. En zo lopen Goliath en David elkaar tegemoet. Die soldaten aan weerszijden van dat dal zullen hun adem ingehouden hebben. Denkt u niet? Ze zien hoe David ineens zich gaat haasten om Goliath te bereiken. Ze zien hoe hij een platte steen uit zijn herdershars pakt. En ze zien hoe vaardig David met die slingen, die steen slingerde naar reus Goliath. Die trof precies in het voorhoofd van de reus. Net dat gedeelte wat niet bedekt was door die zware helm. Toeval? Wel nee. God bestuurde dit. Hier wordt duidelijk dat Gods kracht in zwakheid volbracht wordt. David een fiere held? Nee. Nee, Michelangelo, nee, inwoners van Florence, de God van David hielp. Hij was in zichzelf zwak, maar geloofde in Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn God, op u vertrouw ik. kennen we dit nu ook in ons leven? Is de Heer al onze God geworden? David zegt heel persoonlijk, mijn God. Dat woordje mijn, daar gaat het om. Voor u en voor mij. De Heere moet mijn God worden. Luther zegt ergens, zonder het woordje mijn hebben we niets. Want een mens vertrouwt anders op zichzelf, dan trekken we liever een soort harnas aan en pakken we een paar wapens van onszelf of van een ander om de moeilijkheden te overwinnen. Maar nee, het geloof leert eigen krachten te verachten en dat wordt op Jezus school geleerd. Psalm 25 leert ons nog wat. David beleidt zijn zonden, dat ook. Vers 11. Zomaar ineens in een psalm waarin David de goedheid en de trouw bezingt, zeren goedheid kent geen palen, of dat vers, wie heeft lust de Heere te vrezen, of loutere goedheid liefdekoorden, en dan staat ineens vers 11 daar middenin. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En ook, gedenk niet de zonde mijn jonkheid. Dit is dus niet die vierde held. Voor David bestaan er geen kleine zonden. Hij noemt de zonde van zijn jeugd om uit te laten komen hoe groot zijn zonden wel niet zijn. Niet alleen die van vandaag, of van gisteren, of van zijn bestaan, maar ook van zijn hele jeugd. Dit is nu een kind van God. De man naar Gods hart. Hij moet in alle omstandigheden van zijn leven beleiden dat hij door zijn zonde Gods toorn over zich afroept en dat ze hem drukken als een zware last. Zij vormen een muur tussen ons en God. En hoe kan David dan op Gods hulp rekenen? Alleen als God een vergevend God is. En die vergeving kan God schenken omdat de drie enige God zelf voor een middelaar gezorgd heeft. Dat is de sterke held met een hoofdletter. Waarvan Psalm 45 profetisch zingt, gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En wie het is, ons staat en sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt u zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Deze door God gezonde eigen zoon Jezus Christus heeft verzoening aangebracht voor de zonde van zijn volk, en ook van David. Om uw naam, zo Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid. Ook hier pleit David op Gods naam. En dat hoorden we een paar weken geleden ook van onze predikant uit Ezechiël 36. Die twee preken, u herinnert zich misschien nog wel. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn heilige naam. Als je met lege handen staat, niets meer hebt, niets meer bent, doodschuldig. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Jezus is ook koning, hij is de sterke held, ja zeker ook. De verwinnaar in de strijd. Dat zullen alle mensen gaan zien als hij terug zal komen op de wolken. Gods één geboren zoon, verwinnaar op de troon. De zegen is ons beschoren. Mogen wij de Heer Jezus Christus ook kennen als onze priester die verzoening heeft aangebracht voor onze zonden, maar ook als onze koning onder wiens banier wij mogen strijden in het strijdperk van dit leven? Dat geven de Heer aan ons allen. Wij gaan nu luisteren naar Psalm 25, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 3 en 4. Vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. En vers 4. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe en heilige God in de hemel, u hebt ons nog willen bewaren tot op dit moment. Wij mochten vandaag ons werk doen, of anderszins. En we mochten nu ook een half uur nadenken, Heer, over een gedeelte uit uw heilige woord. Psalm 25. De geschiedenis van David en Goliath. We hebben er iets van gehoord, Heer, wat het ware geloof nu is. Afzien van onszelf. Niets van onszelf verwachten, maar alles van u. Alles van onszelf inleveren, maar van u onze verwachting hebben, Heer. Dat horen we vanuit de psalmen van koning David en vanuit de andere psalmen. En dan is het toch waar, wat we ook in die psalm 25 kunnen lezen, dat uw goedheid hemelhoog is, Heer. Zeer de goedheid kent geen palen, geen grenzen. En daarom vragen wij van u, wil ons allen dat geloof toch schenken. Dat schenkt u uit genade aan mensen die het niet verdienen. Die er zelfs vijanden van zijn, heren. Want ook in onze godsdienst kunnen we vijand van u blijven en zijn. Ook dan vragen wij van u, wilt u ons hart toch verbreken onder uw goedheid en trouw. Verbreken, heren, dat we gaan zien wie wij geworden zijn ook door de zonde, maar ook wie u wilt zijn voor zondaren. Want dat zien we dan toch als eerste, heren, dat u een goeddoend God bent tegenover slechte mensen. Heren, we vragen nootmoedig van u, wilt u ons dat allen schenken. Wij zien elkaar nu niet, we weten niets ook van elkaar of we wel luisteren, heren, maar toch. Wilt u al die luisteraars en kijkers die ook thuis zijn, heren, wilt u geven dat zij u nodig mogen hebben. Voor het eerst of opnieuw. Vergeving van zonde, want daar gaat het ten diepste om, heren. Wilt u allen gedenken die het moeilijk hebben. U weet de zorgen die er thuis kunnen zijn, ook in de eenzaamheid. Mensen die alleen zijn of samen oud geworden zijn en weinig meer kunnen, heren, wilt u zo goed en erbij zijn. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. U kunt in een kerk zijn, maar u kunt overal zijn, heren. Ook dan vragen wij van u, wilt u dan geven dat ook de woonkamer nog eens een kerk mag worden? Dat uw aanwezigheid gesmaakt mag worden, heren, en gevoeld mag worden. En dat we toch weten en daar niet aan twijfelen dat u wilt luisteren naar het gebed van een ootmoedig zondaar. Gedenk onze gemeente, heren, ook in deze weken. Gedenk, heren, alles wat ook gebeurt om het ordelijk te laten verlopen, ook de laatste zondagen. Ook de avondmaalsbedieningen. We vragen ook om een zegen voor onze dominee die gisteren zijn verjaardag mocht vieren, heren. Wilt u hem toch goed en erbij zijn? En wilt u geven dat hij uw zegen mag ervaren in het pastoraat, in de prediking, in het werk, ook in het nieuwe werk wat op zijn schouder gelegd wordt, heren, om les te geven. O, wil hem tot een zegen stellen, heren. En wil toch geven dat hij zo zich diep afhankelijk van u mag weten. Dan gaat het goed. Dan wilt u ook uw zegen schenken, heren. O, wij vragen van u, wil hem zo goed en erbij zijn. Ook zijn gezin, zijn vrouw, kinderen. We vragen deze dingen niet omdat we dat allemaal verdienen, heren. Integendeel. U bent ook nog goed voor onze gemeente. U geeft ons zoveel goeds. Dat we dat ook mogen opmerken. Wil zo met ons zijn ook deze avond. Wil ons verder nog gedenken. Vergeef al onze zonden. Waarover we ook hoorden vanavond in Psalm 25. O Heere, doe het om uw naams wil. We vragen het om Christus wil. Amen. Wij luisteren tenslotte nog naar Psalm 18. Ook zo'n psalm van David. Vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere weg is gans volmaakt en recht. Doorlouterd. Rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? Psalm 18, vers 9.